Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Bruce Stol samen met Jaron Blonk en Mart ten Haven.
Maar als Trauner nu boodschappen gaat doen, dan hoeft hij bij wijze van spreken niet eens te lopen, want heel Rotterdam draagt hem op handen.
Het is woensdag 22 maart en we zitten er weer helemaal klaar voor. Marten Haven, Jaron Blonk, om het te hebben over voetbal.
Nice.
Mesut Özil is gestopt. Er is wat nieuws bij AZ waar de hoofdtrainer heeft verlengd. De toekomst van Feyenoord gaan we even bespreken. En een mogelijk gerucht, Carlo Ancelotti, die Lesalesao gaat trainen. Daar gaan we het over hebben, maar allereerst, hoe is het, Jaron?
Goed, ik ben blij
dat... Geleden.
Ja man, ik ben blij dat ik weer op deze bank zat. Zit.
Ja, ja, hij zat juist niet.
Nee, precies. Ja.
Ja. Afgelopen weken heel erg druk geweest met andere dingen, maar dat is politiek. Dus daar gaan we niet over hebben.
Represent
jezelf. Politieke campagne om jongeren te laten stemmen. Neutraal. Dus
hoe durf je?
Ik had er weinig mee te maken. Qua voorkeur. Maar ik mag eindelijk weer een beetje voetbal kijken. Of in ieder geval, ik heb weer tijd en ruimte om me daarin te verdiepen. En de onderwerpen spreken me aan, dus ik heb er heel veel zin in.
Wat is het mooiste wat je gezien hebt de afgelopen dagen?
Ja, dat is echt heel weinig. Ik heb de eerste wedstrijd die ik weer had gezien was Spurs tegen Southampton.
Nou,
wat in principe een prima wedstrijd is. Ik kwam erin bij 1-1. Nou, hoe die wedstrijd zich ontvouwde was heel nice. En een hele mooie klassieker met een wat minder einde vanuit mijn perspectief. Maar wel een hele mooie wedstrijd.
Leuk dat je er weer bent, maat.
Ja. Ja, ik ben heel blij mee.
Hoe is het met jou, Martje?
Fantastisch.
Ja?
Ja, ik heb tot nu toe echt een hele leuke dag. Het is super gezellig bij ons op de redactie vandaag. Dus het is echt, echt heel leuk. Ik ben blij dat we hier gezellig samen zitten.
Oh, gelukkig die spanning.
Lekker is dat. Laten we het over AZ hebben, jongens. Want Pascal Jansen heeft zijn contract verlengd. Ik zag het niet per se aankomen.
Waarom niet?
Omdat ik bij hem toch ook altijd wel wat ambitie bespeur. En je kan veel zeggen, maar hij doet het niet slecht bij AZ.
Nee, alleen ik krijg langzaam wel het idee met de huidige contractsituatie van die belangrijke spelers. Met natuurlijk voorop Etienne Reinders, maar ook alle andere pareltjes die best wel lang vast liggen.
Etienne
Reinders. Oh jezus, Etienne Reinders. Tijani Reinders.
En dan vraag je af waarom er een slechte sfeer is op te redden.
Nee, maar dat zij zeg maar de komende jaren wel serieuze stappen kunnen gaan zetten. Ervan uitgaande dat ze niet in alle contractverlengingen clausules van 6 miljoen hebben opgenomen. Dat zij niet echt hoeven verkopen en het geld wat er binnenkomt Europees. Dat ze die echt kunnen investeren in de salarissen, waardoor ze ook wat grotere namen, waaronder...
Ik moet opeens weten.
Ik zat echt te denken van, ik heb het voetbal echt een tijdje niet gevolgd, maar is Etienne Reinders nou terug bij AZ? En heeft die ook nog verlengd?
Is het een talent?
Ik zag ineens Wouter Goeze tussen staan. Ik denk van, nou, Etienne Reinders.
Wie is dat? Ja, nee.
Nog
is
een nieuwe?
Is zijn broer. Ook van nee, maar dat ze dus wel serieus stappen kunnen zetten.
Ja. Het is ook wel echt zo, hè, wat je zegt van Beukema 2026, Kerkes 2026, Sugawara 2025, Reinders 2027, Mihailovic, Mijnans, Carlson, Odgaard liggen allemaal nog langdurig vast.
Ik denk dat is wat AZ na die periode van hun kampioenschap 10, 12 jaar geleden
naar Dirk Scheringa.
Wat ze zo goed hebben gedaan is alleen maar de hele tijd in de toekomst blijven investeren. En ook 5, 6 jaar geleden toen je de eerste keer 20 miljoen binnenkreeg van Vincent Janssen. Jan Baks. Ja. Geen domme dingen gaan doen, maar dat heel erg in de jeugd weer door investeren. Nou, nu versla je Real Madrid daar. Alles zit in plan. En ik denk dat de enige manier is als je met een tussen aanstekens regioclub echt structureel de top uitdagen. En ik denk dat ze dat eerst met Slot heel goed hebben gedaan. Daarna met Pascal Jansen dat intern op een echt goede manier oplossen en niet een pleisteroplossing. Ja, dit voelt als AZ-beleid en dat is gewoon heel erg goed.
Maar je ziet ook wel een redelijk significante groei. Hè? Want qua begroting zaten ze altijd rond Utrecht, Vitesse. En presteerden ze toch beter. Maar inmiddels zijn ze die qua budgetten ook echt ontgroeid. Ze zitten boven de 30 miljoen. Nou ja, ze hebben natuurlijk geen suikeroom die nog wat extra's kan doen. Maar ja, ik denk dat ze daarmee eigenlijk het ongelijk van bijna iedereen bewijzen. Waaronder ook van mijzelf. Want ik had heel erg het idee dat ze na Boadu, Koopmeiners en zo veel serieuzer hadden moeten investeren. Maar ja goed, dat blijkt totale onzin te zijn. En wat betreft Pascal Jansen heb ik het idee dat hij qua marketing voor zichzelf het wat beter zou kunnen doen. Door zich iets persoonlijker en wat opener open te stellen voor de camera's. Alleen ja, aan de andere kant, nu spreken de resultaten bij hem ook voor zich.
Ja, misschien is dit ook wel zijn manier juist van daar hoeft geen aandacht voor te zijn. En laten we het maar allemaal gewoon koeltjes houden. Laat er weinig naar buiten komen en intern regelen we het gewoon.
Maar geloof jij ook dat dat de juiste keuze is?
Ik denk dat het een manier is die zou kunnen werken.
Ziet Ten Hag.
Ja.
Dat was bij Ajax ook zo. Dat
hij,
Pascal Jansen
was
wel
andere
iets
kritiek, maar ja. Dat ging ook om de buitenwacht en dat hij dat niet goed bespeelde.
Ja, vind ik wel anders, want ik vind Ten Hag die kwam onhandig over, zeg maar. Dat is niet volgens mij een bewuste strategie gewoon van hij denkt gewoon heel erg anders dan journalisten bijvoorbeeld.
Ja.
En Pascal Jansen die snapt volgens mij prima wat er speelt. En die heeft gewoon niet zoveel zin om... Volgens mij heeft hij niet zoveel zin om zo te zijn. Om die charmante trainer te
zijn. Nee, precies.
En dat is een goed recht natuurlijk.
Ja, dat is inderdaad een goed recht. Alleen aan de andere kant, als je bijvoorbeeld ziet Arne Slot. Daar spreken de resultaten voor zich. Maar wat hij ook heel goed doet is... Hij stelt zich ook open voor de camera, weet je wel. En natuurlijk is dat ook een gedrag, weet je wel. En is dat een keuze. Maar het helpt gewoon om af en toe een grapje te maken. Een kwinkslag. Ook een leuk gesprek te hebben met degene die je interviewt. Waardoor je ook gewoon wat betere PR voor jezelf maakt. Want als je ziet, qua resultaten zou het helemaal niet gek zijn als hij de opvolger wordt van een van de top 3 trainers.
Nee, absoluut. Als je kijkt nu naar zijn puntengemiddelde, 121 wedstrijden. Ook niet een klein aantal. Ja. 1,98 punt per wedstrijd. Hoogste van alle AZ-trainers sinds 2000.
Ja, en hij is feilloos, heeft hij het elftal van Slot overgenomen. Wat ik bij Feyenoord nog maar moet zien hoor, hoe dat gaat als hij straks vertrekt.
Nou, ik hoor dus heel veel bij Feyenoord supporters van laat die Pascal Jansen het maar overnemen. Stel dat Slot een keer weggaat.
Ja,
dat snap ik wel. Kijk,
maar is dat dan alleen omdat hij een team van Slot een keer... omdat hij een team van Slot een keer heeft overgenomen?
Nou ja, het is logisch als je nu kijkt naar de Nederlandse markt qua trainers. En vaak willen Nederlandse clubs toch wel een Nederlandse trainer hebben. Ja, dan heb je Peter Bos. Maar ja, dan dat is ook een bepaald plafond wat je daarmee krijgt.
Die heeft Marta, die gaat...
Die moet naar Palace, man.
Die gaat naar
Crystal
Palace.
Zou toch sick zijn met die aanvallers?
Marta is gisteren
zo gekomen. Ik was daar heel blij mee, maar dat vonden mensen heel gek dat ik daar zo blij van werd.
Nou ja, dan kun je lekker degraderen, maar wel gezellig. Maar...
Wat? Nou, goed. Hoezo?
Ja, nou, ik heb hem heel leuk aanvallend voetbal zien spelen met hele goede aanvallende teams.
Ja, en hij heeft hele goede aanvallende spelers bij Palace.
Ja, maar je hebt niet de kwaliteit om in de Premier League zo aanvallend te spelen versus...
Met Olise, Eze, Zaha en zo.
Ja, en zijn restverdediging dan.
Maar daar kan toch wel wat doen op de transfermarkt?
Ja, maar dan moet je heel veel gaan doen. Moet hij met Tompkins...
Die Gay, Anderson, Gaita.
Ja, dat kan. Maar
ik denk dat het kan, maar goed.
Misschien jij bent heel naïef in zo'n situatie.
Ja. Twijfelde heel erg of Tompkins daar nog speelde.
Nee. Maar goed, dat maakt niet uit. We hadden het over Pascal Jansen en of je naar Feyenoord moet gaan.
Ja, nou ja, en dat ik snap wel dat Nederlandse topclubs daar nu naar kijken. Ook PSV en ook Ajax, die alle drie om verschillende redenen, denk ik, volgend jaar misschien naar een andere trainer moeten kijken.
Ja. Het is voor AZ-supporters natuurlijk super frustrerend om, als je het zo goed doet, dan te horen in allerlei media, waaronder ook wij, van hey, iemand doet het goed, dus die moet weg bij AZ. Denk je dat AZ nu beter in staat is om mensen als Jansen te houden of Etienne of Tijani Reinders ten opzichte van de top 3?
Nee. Nee, en dat is ook niet erg. Want uiteindelijk, op die manier, dat is de enige manier hoe je structureel bij kan komen, door de hele tijd op het juiste moment je spelers te verkopen. Dat is, denk ik,
ja, maar dit is een trainer dan.
Ja, maar ook dat. Dus, ja, je kan dat niet tegengaan. Want nu kan je de nieuwe Pascal Jansen weer doorselecteren. Het is kut. Maar dat is ook een beetje hoe de voetbalvoedselketen werkt.
Ja.
Als je kijkt wat Feyenoord 2000 in de jaren 10 deed. Dus Wijnaldums en niet verkopen voor 20, 30 miljoen.
Want, Jurgensen.
Want je hield je topspelers. Dat was altijd het argument. Ja, uiteindelijk... Als ze het niet meer doen, hebben ze niet meer de waarde en verlies je geld.
Ja.
Nu verkoop je alles op je topmoment, op je pieken, Arsenussen. Nou ja, en kijk wat je ervoor terughaalt. Je bouwt een heel nieuw team. Wat in de selectie, in de breedte veel breder is dan vorig jaar. Met de juiste trainer. Ja, ik denk dat dat de manier is om structureel mee te doen.
Goed gedaan van AZ in ieder geval. Want we praten nu over het vertrek van Pascal Janssen. Maar hij heeft dus verlengd tot 2025. Ik denk dat dat voor AZ een hele goede zaak is. En zoals we al eerder zeiden, al die spelers die zo lang vast liggen. Daarmee heb je in ieder geval een goed fundament liggen, denk ik.
Ja, man. Voor een team dat misschien volgend jaar wel een serieus titelkandidaat is. Het ligt er een beetje aan of Etienne Reijners blijft natuurlijk.
Ja, ik hoorde eerder natuurlijk uit jouw mond al dat Feyenoord misschien wel een lijpe dominantie zou hebben.
Dat zou me niet verbazen. Nee, als Slot blijft, ze halen Champions League voetbal en ze verkopen alleen Kokcu. Ja,
dat is toch ook een beetje kortzichtig in de zin van...
Ja, maar laten we het daar nu even over hebben dan, over de toekomst van Feyenoord.
Ja, ik kan mij niet kortzichtig genoeg zijn.
Ja, oké, dat is mooi. En dat is toch die denkdenken.
Ja, dat is toch, ja, maar daar mogen we niet over hebben. Maar ga door.
Nee, ja, uiteindelijk heb je toch gewoon het vermogen van Ajax, waardoor je de fouten die je dit jaar maakt makkelijk kan repareren. Zeg maar door die juiste...
Omdat Ajax niet zo goed is.
Ja, zeg maar, van uiteindelijk is de selectie van Ajax is op dit moment, denk, niet zo slecht als dat ze presteren.
Nee,
ik denk als je daar
presteren onder.
Ja, ik denk dat als je daar een goede trainer bij zet, 2-3 goede aankopen doet, waar Ajax het vermogen voor hebt, dan kom je weer in de gelijke tred of van Feyenoord terecht. Dus die lijpe dominantie van Feyenoord, het is niet zozeer dat voor Feyenoord geldt, want ik denk dat Feyenoord juist op de perfecte weg is. Alleen Ajax heeft vermogen om dat te kunnen repareren.
Maar weet je wat het natuurlijk wel is? Kijk, we hebben toen dat kampioenschap gezien en toen hebben ze Bottegien en Jan-Arie van der Heijzen allemaal verbeterde contracten gegeven en dat was toen niet zo heel handig. Maar ik vind hoe ze dat nu doen bij Geertruida en bij Trauner wel heel logisch. Want ik denk dat je voor Trauner als Feyenoord eigenlijk niet in staat bent om een betere speler te vinden. Ik bedoel, je zal een speler met een groter talent, een lagere leeftijd en meer doorverkoopwaarde kunnen vinden. Maar qua leiderschapskwaliteiten, opbouwend vermogen, heel goed weten wat je kan, altijd een 6,5 halen, ga je denk ik geen betere vinden. Dus dat je die Trauner bindt tot zijn 33ste en dan tot dan houdt, misschien nog iets langer of weet ik veel, hem nog een stap gunt naar een land waar hij heel veel geld kan verdienen, vind ik echt fucking verstandig. En Geertruida hebben ze verlengd en die zullen ze een keer gaan verkopen. Maar dat is natuurlijk ook de enige manier om te groeien, zoals je net al zei.
Ja, ik denk dat het 100% een goede keuze is.
Ja, want jij bent de Feyenoord supporter hier natuurlijk.
Nee, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik bedoel, je hebt nu natuurlijk de situatie dat het heel even gek lijkt en waardoor het überhaupt misschien ergens een puntje is of zo. Maar volgens mij is het echt een no-brainer om trouwens te verlengen. Oh. Maar omdat Geertruida natuurlijk nu zo goed heeft gedaan centraal, denk je van...
Je denkt een beetje terug aan Sjaak Troost. Dat is wel de goede voornaam, toch? Mm-hmm. Die Toornstra een contract gaf alsof hij bij Real Madrid speelde.
Nee, maar dat is bij Trauner totaal precies, niet zo. Nee. Van, ik denk dat we ook in de klassieker weer hebben kunnen zien. Hij speelde echt heel erg goed. Ook aan de bal is die zo belangrijk. Dus dat vind ik wel mooi. En ik vind het mooi om te lezen hoe zo'n gozer dan over Feyenoord praat. Weet je wel? Hoe snel dat dan is gegaan. Dat is echt een tweede huis. Ja. En bij hem is het ook echt zo. Hè? Want hij staat ook tussen de supporters. Dat vind ik echt heel mooi om te zien. Dat is volgens mij ook echt heel erg belangrijk. Dat, zeg maar, dat je als club er zo bent voor je spelers. Zeg maar.
Je creëert een icoon. Je geeft dit nieuwe Feyenoord een gezicht. Het is een hele logische verlenging. Net zoals die van Geertruida. En wat dat betreft qua beleid doet Feyenoord eigenlijk alleen maar verstandige dingen.
Ja, maar het is tweeledig. Hè? Want we hebben eerder gezien bij Vinovic en bij Kramer. Volksclubs als Feyenoord zijn fantastisch om voor te spelen.
Niveau, maar
nooit
het niveau.
Die zijn fantastisch om te spelen als het goed gaat, want dan word je op handen gedragen.
Ja, maar die hebben...
Dus, nee, dat weet ik. Maar kijk, en als de andere kant, als je niet presteert, is het natuurlijk een verschrikkelijke club voor te spelen, want dan staan ze letterlijk in je achtertuin. Maar als Trauner nu boodschappen gaat doen, dan hoeft hij bij wijze van spreken niet eens te lopen, want heel Rotterdam draagt hem op handen.
Het is wel een beetje anders inderdaad, want als je het over die spelers hebt die je noemt van... ik praat het nergens mee goed, hè. Maar die zaten natuurlijk niet op het niveau waarop Trauner is.
Maar dat zou niet uit moeten maken. Nee, iedereen houdt natuurlijk van hem.
Maar dat maakt toch wel uit. Want daar zit toch een deel van de frustratie van die spelers.
Het blijft wangedrag.
Nee, 100%. Nee, het gaat niet om het gedrag, zeg maar. Maar hoe je als fan naar een bepaalde speler kijkt. Tuur. Zeg maar van, zij werden heel erg Feyenoord toebedeeld. Want harde werkers. Terwijl ik denk dat heel veel Feyenoord fans dat nooit per se zo hebben gevoeld, omdat ze gewoon het niveau niet hadden. Ze hadden misschien wel de karakteristieken van een Feyenoorder, maar niet het hele figuur wat een Trauner wel heeft.
Nee, precies. Maar kijk, je ziet het nu ook bijvoorbeeld bij Welleroyter. Die kreeg ook heel cynisch applaus bij ballen die hij pakte. Maar die heeft zich uiteindelijk dat nu wel gewoon zich daaraan ontworsteld en heeft het fantastisch gekiept in de klassieker. Waardoor hij natuurlijk ook naam maakt voor zichzelf.
Ja, viel ook wel mee.
Ik hoorde het wel op tv.
Dus het, waren niet twee mensen.
Die bandjes, en die bandjes van ESPN was dat.
Ja, ja, ja.
Nee, Trauner blijft dus sowieso twee spelers die, waarvan ik ook heel erg hoop dat ze blijven. Maar die misschien volgend jaar niet eens meer onder contract staan in Rotterdam. Jiménez staat volgens ingewijden op het lijstje van Roger Schmidt bij Benfica.
Ja, logisch.
Het
ja.
lijkt me zo lekker, man. Voor Benfica, dat je dus een trainer hebt die gewoon heel goed de competitie die qua niveau... Ja, misschien gelijk is, maar qua financiën onder je zit, dat je daar eigenlijk gewoon in één keer perfect bent ingelicht.
Ja, maar is het... we veroordelen dat toch ook soms wel eens van je kijkt alleen maar naar je eigen netwerk.
Ja, zeker, maar de voor- en nadelen toch? Dit zijn de voordelen.
Ja, ik denk ook van hoe hij een Neres heeft opgepikt en een Arsenus heeft opgepikt. Dat helpt natuurlijk Kutsen. Wel. Ja, Kuts vind ik wel anders. Maar...
Ja, maar je ziet nu met Contrao, die nu naar Ajax is gegaan. Ja, dat gaat ook de andere kant op. Ik denk dat het slim is van wat Schmid doet. Ja, je gaat Ramos ga je verkopen voor 80 miljoen. Ja, die zal 30, 40 moeten betalen, denk ik, op dit moment voor Jiménez.
Gaat dat zo snel dat iemand, hij speelt nu een
denk
half jaar
goed gespeeld? Ik denk het eigenlijk.
Hangt vanaf van de prijs van Ramos, hè. Zeg maar, als jij voor Ramos 80 miljoen krijgt, dan weet Feyenoord van, dit is het budget. Ze hebben een nieuwe spits nodig. Ja. Hij ligt nog voor 4 jaar vast.
Hij is 21, toch, Jiménez? Volgens mij is hij 21. Feyenoord heeft ongeveer de helft van zijn transferrechten. Nou ja, goed, ze zijn natuurlijk gek als ze de helft er niet bij kopen. En ja, ik denk dat het voor Jiménez en hetzelfde geldt voor Kökçü ook gewoon echt een goede stap is om daarheen te gaan. Al hoop ik voor Feyenoord dat ze blijven. Maar ja, het is net... qua voetbal een iets hoger niveau. Maar het is wel een team waarbij het eigenlijk vanzelfsprekend is dat je vaak overwintert in de Champions League. Dus ja, ik hoop voor Feyenoord dat ze blijven. Maar als ik Jiménez was...
Zeker als je kijkt nu naar de route die Benfica gaat lopen. Ze moeten tegen Inter. Best wel een kans dat je daarmee in de halve finale komt. En daarom kom je weer in Italiaanse clubs tegen. Dus dat je zelfs de finale haalt. Wat ook weer bepaalde inkomsten bij komt. En een bepaalde status om daar te gaan spelen. En dan wil ik zeggen niet dat Jiménez denk 30, 40 waard is. Alleen ik denk wel dat door al die omstandigheden je bij een dergelijke prijs uitkomt.
Maar waarom dan niet? Want als hij is 21 en hij laat zien... Want het klopt toch? Ja, oké. Okay. Dus, en hij laat zien dat hij een van de beste spits is van de Eredivisie op die leeftijd. En daarbij heeft hij ook alle fysieke en bijna technische voorwaarden om nog enorm door te groeien.
Nee, daar ben ik het zeker mee eens. Eigenlijk als je dat slim zou doen... dan zou je nu al misschien hem voor minder oprapen. Want
ja, maar ik denk dat Feyenoord hem niet voor 20 miljoen laat gaan. Hoor.
Nee, ik denk dat ook niet, omdat je maar 60% van zijn rechten hebt.
Ja, maar die kunnen ze wel bijkopen. Dus ze kunnen in principe nu die rechten bijkopen en morgen hem verkopen.
Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt.
Ik denk dat daar zit voor Feyenoord nu denk ik de grootste slagkracht. Gewoon buiten het halen van spelers die 40% kopen en Szymanski aantrekken.
Ja, want Szymanski is die andere speler. Wordt nu een jaar gehuurd van Dynamo Moskou. Koopoptie van 10 miljoen. In mijn ogen echt een no-brainer, man. Ja. Zeker als je Champions League haalt.
Ja,
dus, ja, nee, zeker. Dan zou het eigenlijk heel verstandig zijn om met dat gedeelte in ieder geval 15 miljoen gelijk Jiménez en Szymanski vast te houden. Ja. Weet jij of zo'n Szymanski ook heel graag wil blijven?
Nou, hij voelt zich in ieder geval heel chill in Rotterdam en hij voelt zich gewenst bij de club. En voor hem is het natuurlijk ook niet de ideale situatie om terug te gaan.
Nee.
Dus ik denk, en ook niet van om terug te gaan en niet terug te gaan, zeg maar. Dus dat hij onder contract blijft bij Dynamo Moskou en niet speelt. Daarnaast denk ik dat hij nu ook heel erg gewaardeerd wordt binnen het team. Ik bedoel, je merkt heel erg hoe Slot vertrouwen in hem heeft. Ik bedoel, het moment dat hij kan spelen, speelt hij sowieso. Dus ik denk dat hij daar dat voor hem op dit moment een hele fijne club is. De vraag is, komen er andere clubs bij Dynamo Moskou aankloppen? Daar ben ik een beetje benieuwd naar. Ik weet niet of Feyenoord de eerste optie heeft. Dus als zij 10 miljoen inleggen, dat sowieso gedaan is. Of als er een club komt met 20 miljoen bij Dynamo.
Ja, ik denk wel dat...
Als ze een koopoptie hebben, dan wel. Dan kunnen ze hem nu kopen.
No-brainer, man.
En het is natuurlijk ook wel zo dat hij dan in principe basisspeler wordt bij een club die Champions League speelt. Daar kunnen we nu wel van uitgaan. En ondanks dat er heel veel hele grote clubs waarschijnlijk ook interesse hebben in Szymanski, zullen die ook niet allemaal Champions League spelen. En als je ziet hoe heilig Champions League logischerwijs vaak voor voetballers is, dan snap ik dat meteen als voetballer zelf. Zou ik ook wel denken van oké, wat gaat Arne Slot doen? Want dat is wel een redelijk onderdeel natuurlijk van
Maar buiten dat dan nog gewoon puur business side. Als je hem koopt voor 10 miljoen en hij wil nog naar die andere clubs. Ja, dan verkoop jij hem toch door voor 20 of 30?
Ja, precies.
Weet je de situatie zoals je met Dessers misschien eerst had kunnen doen? Ja. Dus misschien dat
maar het voordeel is natuurlijk dat Szymanski veel jonger is en een veel groter potentieel.
Oh, ik bedoel verder niet totaal geen vergelijking te maken tussen die twee. Behalve dat je ook die koopoptie had op Dest toen. We gaan naar Barcelona, of in ieder geval naar Spanje, waar de corruptiezaak nog steeds loopt.
Je had dat gedacht bij Barcelona, hè?
Ja, de zaak Negreira.
Jij bent aan het genieten daarvan, hè?
Nou, niet aan het genieten.
Oh, ik wel namelijk.
Oh, ik vind het ook afschuwelijk, man. Ik zou het liefst dit ook niet bespreken. Gewoon.
Echt?
Ja.
Kennen jullie geen vorm van leedvermaak op zo'n moment?
Nee, ik vind gewoon Barça. Dit is weer een streepje wat erbij kan in het rijtje. Gewoon met een beetje smerige
dingetjes. Maar vinden jullie... Kijk, dit is misschien een beetje een hot take.
Ze gaan ermee wegkomen.
In de termen van Sanplanting te spreken. Kijk, ik vind dat zeg maar vals spelen ook een beetje erbij hoort. Zeg maar, het is...
Ik ook, een handsbal. Maar dit is echt zeg maar... Meer omkopen dan dit kan je niet doen, zeg maar, in de wedstrijd.
Nou ja, daar lijkt het op.
Je vond dat Juventus voor je wel lachen.
Nou ja, kijk, ik vind dat wel, zeg maar... Ik vind ook die kant van voetbal vind ik reuze interessant. En ik vind het wel... Het zijn ook mooie verhalen. En daardoor ga je zo'n club wel haten. Maar ik vind het wel een mooi onderdeel van de hele dramatische wereld die de voetballerij is.
Ja, het is wel wat Barcelona in de afgelopen 12 jaar heeft gedaan qua reputatie. Als in, het werd denk ik door heel veel voetballers geliefd, zeg maar. Dus... Weinig mensen hadden echt haters, behalve Real Madrid-fans. Mm-hmm. Dat zijn ze wel redelijk aan het kapotmaken met wat ze de afgelopen jaren aan het doen.
Gunst ze helemaal niks.
Zal ik nog heel veel opnoemen wat er, tenminste volgens Negreira, dus de scheidsrechtersbaas in die periode van 2001 tot 2018, heeft hij gezegd, ik heb wedstrijden bekeken en de club geïnformeerd waarom bepaalde beslissingen werden genomen door de scheidsrechter in kwestie. Ja. Dus Barcelona had het idee dat ze benadeeld werden. En vroeg aan mij van, hey, kan je eens kijken, worden wij daadwerkelijk
benaderd? Ja, aan de scheidsrechtsbaas, niet aan jou.
Ja.
Nee, ik citeer. Ja. Ik vind het zo'n rare situatie, want de scheidsrechtsbaas, die wordt betaald door Barcelona om de foute of niet foute beslissingen van zijn scheidsrechters, die onder hem vallen, persoonlijk uit te leggen aan een club.
En mijn favoriete gedeelte van dit is, dat deed hij tot 2018. En na 2018 was hij niet meer de scheidsrechtersbaas. En toen is Barcelona er ook direct mee gestopt.
Ja, toen werkte het opeens niet meer.
Ja, toen hadden we het advies niet meer nodig.
Nee, maar ja, het lijpen is natuurlijk dat de onraad, die kun je ruiken hier. Het is natuurlijk volstrekt absurd dat je ongeveer 1 miljoen per jaar krijgt om te weten wie de scheidsrechter is. En kijk, puur op basis van de feiten die hij vertelt, en misschien zijn die wel waar, zullen ze nooit gestraft worden. Maar je moet hier toch nu supergoed onderzoek naar doen. En dat kan toch ook. En die geldstromen, die moeten toch te achterhalen zijn.
Ja, dat is het ding. Nu hebben ze het onderzoek gestart. Waarbij in eerste vraag is de vraag aan hem gesteld van heb je scheidsrechts ook betaald? En daarop was zijn antwoord nee. Wat nu al blijkt, is dat er allemaal cadeaus en schenkingen zijn gedaan aan scheidsrechters. Van tosti-ijzers tot met vakanties.
Parasols.
Maar dat is natuurlijk ook wel zo oud als de weg naar Rome. Hè? Dat scheidsrechters bij Europese wedstrijden ontvangen worden. Krijgen hele dure bondjassen, hotels, hoeren. Allemaal dat soort ordinaire dingen. Ik denk dat het interessantste hem zit in dat er geld naar de Maagdeilanden is gegaan. Naar Panama, naar Fiji. En dat vervolgens een scheidsrechter geld heeft ontvangen. Als ze dat allemaal aan kunnen tonen, wat mij realistisch lijkt, dan speelt Barça over een paar jaar in de Serie D.
Ja.
Serie D.
Dat zou heel gek zijn.
Naar Liga
2.
Daar houden ze wel van een schandaaltje af en toe. Dus misschien kunnen ze prima daar stromen.
Gezellig wat Juventus.
Dat zou mooi zijn.
Barça en Juve beginnen in de Serie D. Dat zou prachtig zijn.
Ja, wat wel... dat zou volledig terecht zijn. Maar ik heb inderdaad ook zoiets van... La Liga is natuurlijk economisch gezien niet een ijzersterke competitie ten opzichte van de Premier League. Barcelona is ongeveer 40% van die competitie. Real Madrid is 40% en dan heb je de rest. Het zou heel kwalijk zijn als zij redelijk geholpen gaan worden. Maar ik hoop ook dat ze kaart gestraft worden.
Uiteindelijk, waar geld is, verdwijnen dingen. Bij City
mooi.
Is...
Mooi. Ik ken op een tegeltje.
Even afkikken, dubbele punt.
Waar geld is, verdwijnen dingen.
Dat zag je toch
wel. Houdt het scheen uit zelf.
Waar geen geld is, verdwijnen ook dingen.
Maar bij City, daar hadden ze 7-8 dingen aangetoond wat ze allemaal fout hadden gedaan. Toen kwam er een leger aan advocaten. En toen was er ineens helemaal niks meer.
Nee, maar kijk, als jij de geldstromen natuurlijk kan herleiden van Barcelona naar scheidsrechtsbaas naar Matteo Laos.
Ja, maar ze kon ook de geldstroom herleiden naar Brahim Diaz, die op zijn 15e al werd gekocht door City. Zeg maar, dat kon
ze zwart en wit aankomen.
Ja, en nee, zeg maar, van het principe van dat je iets zwart op wit kan aantonen, dat is hetzelfde. De daad komt in een andere categorie.
Dit is natuurlijk, in principe is scheidsrechts omkopen na keepers omkopen de lijpste manier van natuurlijk competitievervalsing.
Dus maar die vergeet die jong teams in de KKD ook niet. Hè.
Oh, joh.
Dat is ook competitievervalsing. Ja, ja. Ik wil door, jongens. Ja. Mesut Özil is gestopt. Nee, ik merkte, ik gooi dat op en ik merkte bij jullie niet het enthousiasme wat ik...
Ik had gewoon...
Nou ja, ik ben er ook niet blij mee, maar
nee, ik ook niet, maar om daarover te praten, want ik vind het zo'n fucking mooie speler geweest.
Ja, die laatste vijf jaar hebben heel erg afgedaan bij mij en niet zozeer alle dingen die niet met het voetbal te maken hebben, maar hoe hij uiteindelijk... ik heb het meest van hem genoten toen hij bij Arsenal speelde. Toen dat Arsenal-team van Wenger eigenlijk al bijna niets meer was. Wenger daar niet zo goed meer mee presteerde. En die hele Wenger-out-campagne kwam. Was hij de enige ster die in een elftal met Campbell, Koscielny, Mertesacker. Wie heb je allemaal gehad toen? Giroud. Wat gewoon Tsjech. Wat niet zo goed elftal was. En nog echt presteerde. Weet je, hij gaf in een jaar 20 assist. Maakte 5 goals. Hij was de man waarom het draaide. Iedere bal ging naar hem. Dat vond ik fantastisch. Maar toen is het eigenlijk van het ene op het andere moment is hij gewoon gestopt met presteren. En daardoor is hij ook bij mij een beetje in de vergetelheid geraakt.
Maar daarvoor was toch ook niet normaal. Want Arsenal is zijn laatste periode presteren geweest. Maar daarvoor heb je...
Bij Real.
Bij Real Madrid vond ik hem echt fantastisch. Echt, ja, daar heb ik hem zulke bizarre dingen
zien. Maar vond jij hem mooier bij Real Madrid of bij Arsenal?
Nee, bij Real Madrid.
Echt? Oh, dat heb ik
van.
Waarom?
Zeg maar, hoe belangrijk hij... We hebben het heel vaak over Benzema. Die zo belangrijk is geweest voor Prime Cristiano, zeg maar.
Ja.
Maar hoeveel assist Özil op hem heeft. En dat countervoetbal van Mourinho. Belangrijk Özil toen was. Hoe snel hij opeens... Hoe hij het spel kon doen versnellen. Zijn steekballen. Alles. Zijn techniek. Ja, dat vond ik echt niet normaal. En dat vond ik mooi. En ik heb altijd nog wel een zwak voor zijn tijd bij Werder Bremen. Toen was hij echt nog zo'n jong talent, weet je wel. En dat vond ik echt prachtig.
Ja, hetzelfde bij Schalke. Hij brak door in de tijd dat RTL 7 de samenvattingen van de Bundesliga had. Mm-hmm. Toen keek ik dat ook elke week.
Met die mat, met een beetje blonde haar.
Dat vette haar, weet je wel. Ja, dat was fantastisch. En het is nog steeds onbegrijpelijk dat Schalke hem toen naar Werder heeft laten gaan.
Ik denk dat Özil is een van de laatste echte nummers 10.
Maar dat zeggen we wel vaak, hè?
Ja, nee, noem er nu nog één. Die nu speelt.
Een nummer 10.
Op het allerhoogste niveau? Nou ja,
dat ik ga er even nadenken, dan kom ik zo meteen bij
je
terug.
Dank je. Maar hij was denk ik op het allerhoogste
Ødegaard.
Niveau.
Komt in de buurt.
Is een 18. Die speelt echt een stukje lager dan hoe Özil speelde. Maar ik snap wat je bedoelt. Ødegaard
komt het meest in de buurt, denk ik. Als nu
maar
Calhanoglu is zelfs veranderd.
Ja.
Zelfs de grote Calhanoglu.
Nou ja, dat was echt een 10.
Precies.
Leuke 10.
En hij was in die rol was hij echt nog een absolute magier. En denk inderdaad die Real Madrid periode die misschien wat in de vergetelheid geraakt omdat de Premier League de Premier League is. Maar ook bij Arsenal heeft hij dat doorgezet. Jammer dat zijn carrière op deze manier uitgaat. Maar ik denk dat dit een van de mooiere voetballers was van de decennia waar ik mee groot ben
geworden. Ik snap dat ook niet hoe het zo is uitgegaan als een nachtkaars. Want er zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd die niets met voetbal te maken hadden.
Veel blessureleed ook.
En veel blessureleed. Is dat het dan geweest?
Ja.
Ja, echt eeuwig zonde, man. Want hij was echt zo goed. En je bent geneigd om te zeggen dat het puur een passer was. Maar hij was ook lachend in staat om gewoon 3 man uit te spelen. Het was eigenlijk ook gewoon een dribbelaar in en een passer in 1.
Wat het allermooiste is, dat je hebt zo'n filmpje dat hij vanuit de meest bizarre posities... dat iedereen gewoon op doel zou schieten, dat hij hem afgeeft, zeg maar. Dus dat is in de 16 op 5 meter van de goal, alleen voor de keeper. Je hebt daar één filmpje van, dat zijn er echt 20 momenten dat iedereen ter wereld zou schieten en dat hij hem afgeeft.
Maar het lijp is, we hoeven geen grapjes te maken over zijn ogen, maar hij ziet letterlijk dingen die anderen niet zien.
Mooi.
Dus dat is wel echt fucking sick.
Mooi gesproken. Mooie ode aan Mesut Özil. Ja. Om mee af te sluiten, jongens. Brazilië flirt met Carlo Ancelotti.
Ik heb nog bijna nooit gezien dat allerlei spelers heel graag willen dat er een bepaalde trainer komt in het
bij
een
nationaal elftal.
Ja. Ja, of in het profvoetbal bij clubs ook niet.
Nee. Ja, nou, ik zat daar dus naar te kijken. Ik las Ancelotti, toen dacht ik, ja, toch Milan ook, bij Chelsea volgens mij, Paris. Even een rijtje met Brazilianen met wie hij heeft samengewerkt. Dida, Rivaldo, Cafu, Kaká, Ronaldo, Emerson, Pato, Ronaldinho, Alex, Belletti, Ramirez, David Luiz, Nene, Maxwell, Thiago Silva, Lucas Moura, Marcelo, Casemiro, Douglas Costa, Alan, Richarlison, Bernard.
Ja, dat is...
En er zitten ook nog heel veel talenten die nog bij selectie zaten en zo zitten hier niet eens bij. Maar dit zijn een beetje de grote namen.
Hij is natuurlijk ook wel zo lang bezig.
Ja. Maar wel echt een mooi vet rijtje namen.
Als je alleen nou die iconische foto hebt van na de Champions League winst met die Brazilianen.
Dat is toch hetzelfde als Ten Hag met Martinez en Anthony, zeg maar. Dat heb je met Carlo Ancelotti met die foto.
Ja, eens. Echt precies dat. En ik denk dat dit een manager is die spelers als de Brazilianen kan laten renderen. Omdat dat een vergelijkbare samenstelling qua Real Madrid selectie, qua absolute sterren, de absolute grootheden, daar bepaalde systemen inslijpen die misschien niet het meest tactisch innovatief zijn, maar wel gewoon heel goed werken. Ja, het voelt als een hele logische match.
Ja. Ja, hij is duidelijk in staat om verschrikkelijk veel vedettes allemaal met de neus dezelfde kant op te krijgen en ook met relatief weinig tijd grote impact te hebben qua hoe een team voetbalt. En ja, hij is denk ik de gedroomde bondscoach. Omdat hij natuurlijk als geen ander in staat is om ook gewoon een super goede sfeer te creëren. Ja. En dat is echt super belangrijk als jij gewoon 2 maanden met elkaar op pad bent om proberen wereldkampioen te worden. Want wij zien dat allemaal niet. Maar als zo'n WK begint, dan zitten die gasten al 3,5 week heel vaak zonder hun vrouw met z'n allen op elkaars lip. Ja, hij lijkt mij de gedroomde bondscoach. Het enige andere moment.
Ik denk dat Carlo Ancelotti wel zijn vrouwen toe zou laten.
Ja, dat denk ik ook wel. Nee, precies. Dus ja, nee, ja. Toch belangrijk. Ja. Nee, maar ja, zeg maar de...
Een beetje geneukt worden.
Mooi, mooi. Dat is het niveau.
Wordt een stuk ordinairder als je
eronder als je onder is.
Misschien moet hij wel eerst de beste een keer aan
zijn. En vrouw onvriendelijker. Maar
hoezo? Is seks vrouw onvriendelijk?
Nee, maar je bent aan zich wel een beetje vrouw onvriendelijk.
Ja, nee, oké. Okay. Maar, nee, okay, maar dat begon we minder met deze opmerking.
Maar hebben jullie wel eens vaak gezien dat zo graag een club, een spelersgroep, supporters, een trainer wil? Je hebt toen dat Klop voor de kop gezien bij Liverpool, weet je wel? Dat heel Liverpool een soort Klop aanzoog dat hij uiteindelijk kwam. Maar verder, dat hij zo openlijk geflirt werd.
De roep om Guardiola is ook best wel veel bij landen, toch? Die hoort af en toe wel een campagnetje daar.
De roep om Tuchel bij Chelsea, sinds hij weg is bij Chelsea. Nee, ja, moeilijk.
Ik heb dat eigenlijk nog nooit meegemaakt, volgens mij.
Nee. Ik vind het ook wel grappig hoe het dan nu gaat. Hè? Want dat is ook echt typisch dat Braziliaanse van... Nu is heel de wereld staat nu in teken van Carlo Ancelotti. Hè? Want die geruchten gingen, de bond ontkent dat er contact is geweest. Maar Ederson, die wordt dan gevraagd om daar reactie op te geven. Keeper van Manchester City natuurlijk. Die zegt, Ancelotti, ik heb het besproken met Casemiro, Vinicius, Eder Militao. Ze vertelden mij dat hij zeer succesvol is. Er is een grote kans dat hij komt. Dus we hopen dat hij snel is uitgeschakeld in de Champions League. En toevallig komen wij met Manchester City tegen in de halve finale. Hopelijk. En we hopen dan dat hij ontslagen wordt, zodat hij gelijk bondscoach kan worden.
Ja, maar
dat is voor een lijp interview.
Maar zet dit ook eens af tegen de interviews die we heel vaak zien in de Eredivisie. Met, nou, ik richt me gewoon op mijn eigen helftal en ik weet niet, dat is iets aan de club en zo. Ja. Dit is toch prachtig?
Ja.
Ik vind het ook mooi dat hij Casemiro nodig had om erachter te komen dat Ancelotti zo succesvol was.
Ja, ja, ja. Nee, maar dit is natuurlijk mooi, omdat zij samen gewoon een soort plannetje beraden. Dus het is gewoon een soort lobbygroep.
Ja.
Dat is toch, ja, ik vind dat echt fantastisch.
En we weten allemaal hoe succesvol lobbygroepen kunnen zijn.
Nee, daar mogen we niet over hebben.
Ja, dat is...
Zouden jullie hem willen als bondscoach bij Brazilië?
Ik denk dat hij in staat is om de fantastische voetballers fantastisch te laten voetballen. En dat je als voetbalkijker wint als Ancelotti de bondscoach is van Brazilië.
En dat is wat we allemaal willen, toch?
Ja. Niet fiet.
Mooi jongens, dan zijn we er doorheen. FC Afkikken Daily van woensdag 22 maart.
Jawel.
Heel erg bedankt. Leuk dat je er weer een keer was.
Ik vond het leuk.
Martje, heel erg bedankt.
Jij bedankt, Broes.
Vraag je, staat er een nieuwe Eerste de Beste online?
Er staat een Eerste de Beste online.
En waar gaat die over?
Nou, we hebben voor de eerste keer ooit, kan ik wel vast verraden, een mystery guest dubbel. En dat leek een enorm drama te worden waarvoor ik mij diep schaamde. Dat bleek uiteindelijk denk ik het leukste gesprek wat er ooit gevoerd is.
Zo. Ik vind dat je het weer heel goed praat voor jezelf.
Ik heb niet vaak dat ik mezelf echt schaam, zeg maar. Maar ik schaamde mezelf echt heel erg. Als je namelijk door Joop Buit op iets gewezen wordt, ben je diep gezonken.
Dat is een pijnlijk moment.
Maar het pakt uiteindelijk fantastisch uit. Dus ik denk dat dat gewoon voortschrijdend inzicht voor mij is geweest, onbewust.
Mooi gedaan. Dankjewel, Martje.
Jullie bedankt, jongens.
Eén kijk- en of geen kijktip, een luistertippie. De podcast Met Open Vizier met Jozef Oosting is in 2 delen opgenomen. Deel 1 staat nu online. Ik moet zeggen, echt een uitstekende podcast. Toch wel een hele, Hele interessante trainer is dat. Ja, die Jozef Oosting.
En we hebben natuurlijk, het is een enorme pandemie inmiddels, hè? FC Afkikken. De hele wereld raakt er bijna mee besmet. Want de nieuwe studio Socrates met Frank Rijkaard is ook vandaag uitgekomen. Nee. En die is ook werkelijk fenomenaal.
Okay. Nou, dan kan je die ook nog luisteren. Heb je genoeg te doen? Als je dat allemaal gedaan hebt en je denkt, ik heb toch nog tijd over, laat dan even een duimpje achter. Reageer even in de comments. Geef een 5-sterren beoordeling, wat je dan ook wil. Abonneer, want dat is voor ons uiterst belangrijk. Heel erg veel dank en tot morgen.
Later. Zo.